Donald Trump is de 47e president van de Verenigde Staten. In aanloop naar de verkiezingen stond het thema Israël meer dan ooit centraal. Het belang van het bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Israël is op zijn hoogtepunt vanwege de oorlog, maar wordt ook zwaar bekritiseerd. Wat betekent de verkiezing van Trump voor Israël en voor de spanning in het Midden-Oosten? We bespreken het met Amerika-kenner Rikert Wasserkamp. Rikert, van harte welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Hoe heb jij de afgelopen avond en nacht beleefd?
Nou, ik had een avond bij het Reformatorisch Dagblad, een debatavond. Die liep rond 1:10 af, naar huis gegaan en toen Amerikaanse zenders aangezet.
Ja.
En ja, eigenlijk is dat zinloos, want vanmorgen pas bleek dat Donald Trump inderdaad de winst naar zich toe haalt.
Ja.
Meer dan 270 kiesmannen. En de 47ste, die zei het al, president van Amerika.
Ja, wat, had jij deze uitkomst verwacht? Had je het zien aankomen dat Trump zou winnen?
Min of meer wel, ja. Kijk, wij leven met peilingen vanuit Amerika. En net als de media zijn die voornamelijk links georiënteerd. Dus op de hand van de Democraten. Republikeinen gaan niet zo snel meedoen aan peilingen. Het zijn vaak de mensen die wonen in de flyover country. Dus tussen de Oost- en de Westkust, niet zich met politiek bemoeien.
Een beetje in het midden van Amerika eigenlijk.
Ja, ja. Maar wel vinden van, hey, de prijs aan de benzinepomp die ik voor mijn gallon gas moet betalen, die is veel te hoog. Dus welke kandidaat kan daar wat aan doen?
Dat was Trump.
Dat is Trump, ja. Die heeft beloofd dat die prijzen zeker naar beneden gaan. Mm. Dus ja, kijken of hij dat waar gaat maken.
Nu, het was een grote overwinning. Hè? Hoe zit dat precies? Want hij had zelfs de popular vote. Je hebt de kiesmannen, dat legde hij net even uit. Maar leg eens uit, wat is het verschil tussen popular vote en kiesmannen?
Ja, kijk, Amerika is natuurlijk 50 staten. En in iedere staat zijn er verkiezingen. En de winnaar van een staat krijgt alle stemmen. The winner takes it all, dat principe. Dat zijn kiesmannen. Mm-hmm. Het aantal is naar gelang de grootte van een staat. Dus Californië heeft de meeste kiesmannen, omdat daar de meeste mensen wonen. En hele kleine staatjes als New Hampshire aan de oostkust hebben de minste kiesmannen.
Yeah.
Maar the winner takes it all, dus het aantal kiesmannen per staat gaat naar de winnaar. Bij elkaar opgeteld is degene die als eerste 270 kiesmannen haalt, de winnaar. Die wordt de president.
Ja, maar het betekent dus niet per se dat degene die de meeste stemmen heeft van mensen, dat die wint in Amerika.
Want de vorige keer tussen Clinton en Trump, toen had mevrouw Clinton 3 miljoen stemmen meer dan Trump.
Ja.
En toch verloor ze.
Ja.
Dus als je alle stemmen bij elkaar optelt, kun je dus de meerderheid halen, maar toch de verkiezingen verliezen vanwege dat systeem van die kiesmannen.
Maar in dit geval heeft Trump alles gewonnen, zowel de kiesmannen als de popular
vote. Als de popular vote. En dat is een opsteker voor Trump, want daarmee kan hij de boer op, letterlijk, en zeggen van, kijk, Amerika staat achter mij.
Ja.
Niet alleen maar in het aantal kiesmannen, maar de mensen willen mij als president.
Ja, nu, de Republikeinen hebben nu zowel een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat.
Ja.
Een beetje zoals hier de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Ja, complete congres noemen ze dat bij elkaar.
Ja. Wat betekent dat zeg maar voor de koers van Amerika op dit moment?
Ja, dat betekent dat de Republikeinen de dienst uitmaken de komende 4 jaar. In ieder geval de komende 2 jaar, want er zijn over 2 jaar weer tussentijdse verkiezingen. En dat de president eigenlijk kan doen wat hij wil, want hij weet zich verzekerd van de steun in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat.
Ja.
En kan dus alle plannen die hij heeft
ten uitvoer brengen.
Er zal hem geen strobreedte in de weg gelegd worden.
Nu, deze uitzendingen die we maken, die gaan natuurlijk over Israël.
Ja.
We hebben tot nu toe over Amerika. Maar waarom is die uitslag van de Amerikaanse verkiezingen zo belangrijk voor Israël?
Nou, de meest trouwe bondgenoot van Israël zijn de Verenigde Staten.
Ja.
En andersom misschien ook wel. De meest trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten is Israël. Dus ja, dat grijpt als het ware in elkaar. En de situatie in het Midden-Oosten laat onverlet dat de Amerikanen daar aanwezig moeten zijn, geïnteresseerd in moeten zijn en hun zegje daarin moeten doen. Dus bij alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten, daar zijn de Amerikanen bij betrokken.
Ja. Dus dit heeft impact op het Midden-Oosten?
Ja, niet in het minst met wapenleveranties.
Mm.
Want de enorme hoeveelheid wapens die Israël verbruikt op dit moment, ja, die worden allemaal aangeleverd vanuit de VS.
Ja, nou, daar gaan we zo meteen verder over praten. Maar voordat we dat doen, gaan we naar onze correspondent in Israël, Jeannette Gabay. Om daar te horen van haar wat de reacties zijn in Israël op de winst van Trump. Maar eerst bespreken we ander nieuws. Namelijk dat gisteren premier Netanyahu de minister van Defensie van Israël, Yoav Gallant, heeft ontslagen. Jeanette, welkom in de uitzending. Gisteren heeft premier Netanyahu zijn minister van Defensie, Yoav Gallant, ontslagen. Wat was de aanleiding daarvoor?
Ja, dit is wel wat. Gisteren werd het schriftelijk bekendgemaakt. En in de mededeling werd eigenlijk gezegd dat de aanleiding voor het ontslag een groeiende vertrouwensbreuk was. En eigenlijk ook dat er steeds meer meningsverschillen waren tussen Netanyahu en Gallant. Maar ook tussen het kabinet en Gallant. Gallant zelf gaf een reactie later en die zei, nou, dit gaat om wel meer dingen. Het gaat om het feit dat ik wil dat alle ultra-orthodoxen ook dienst gaan doen. En die wil dat nu doordrukken. En nog een paar andere elementen. Outsiders in Netanyahu's omgeving, die geven een beetje aan dat het echt om professionele redenen gaat. En daarmee geven ze met name aan dat Gallant eigenlijk te nauw verbonden was met de Israëlse strijdkrachten. Dat is een voordeel als de minister van Defensie zo is, maar kan ook een nadeel zijn. Want het moet toch overheidsbeleid doorgevoerd worden.
Ja. Aan de andere kant, is het wel verstandig dat Netanyahu op dit moment in zo'n heftige oorlog zijn eigen minister van Defensie ontslaat? Is dat een slimme zet?
Ja, er lopen de meningen natuurlijk ontzettend over uiteen. Dus aan de ene kant natuurlijk in een tijd als deze ben je heel erg op zoek naar stabiliteit. En het wegsturen van de minister van Defensie doet echt het tegenovergestelde. En je moet je ook voorstellen dat Gallant ook extreem best wel veel expertise had. Hij heeft bijna 33 jaar in het leger gediend, in allerlei hele hoge functies ook. En een nieuwe minister van Defensie heeft veel minder ervaring. Heeft natuurlijk dienst gedaan, maar heeft niet op die posten gediend. En aan de andere kant, wat ik net al een beetje aanduidde. Als het te zeer schuurt en de minister van Defensie niet meer het overheidsbeleid uitvoert, als die zijn, maar te nauw aan de strijdkracht is verbonden, dan is dat ook een risico. Dus het zal eraan liggen aan wie je het vraagt, hoe ze erop reageren.
Ja, nu boterde het al langer niet zo heel erg, hè, tussen de premier en Gallant. Eerder waren er ook massale demonstraties in Israël om op te komen voor Gallant, om ontslag te voorkomen. Uiteindelijk is dat nu gebeurd. Maar hoe wordt er in Israël hierop gereageerd? Zijn er ook alweer demonstraties begonnen?
Ja, gisteren toen het nieuws naar buiten kwam, werd er direct via allerlei radio- en televisiekanalen direct opgeroepen om de straat op te gaan en te demonstreren, net als de vorige keer. Er werd iets minder gehoor aan gegeven dan in de vorige ronde. En ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat rond middernacht werd het nieuws vanuit Amerika begon al te overstemmen wat er hier gaande was. En als je nu een rondje kijkt op de Israëlische media, dan is de winst van Trump nummer 1 en het verhaal over Gallant staat onderop de pagina. Er zijn wel degelijk mensen ook de straat op gegaan. Er zijn ook demonstraties geweest. Er is een petitie bij het Hoge Rechtshof ingediend om te kijken of dit überhaupt wel zo kan. Maar in ieder geval niet op de schaal zoals het voorheen was.
Nee. En gaat dit gevolgen hebben voor de strategie van Israël als het gaat over de oorlog die ze tegen Hamas voeren en de oorlog die ze tegen Hezbollah voeren?
Ook weer een grote vraag natuurlijk. En we zijn hier, er zijn hier heel veel verschillende factoren die dat beïnvloeden. Wat we wel zien is dat eigenlijk in de afgelopen maanden Gallant een aantal keer best wel dwars lag bij best wel belangrijke punten. Dus bijvoorbeeld toen Netanyahu aankondigde dat het tijd was om Rafa binnen te vallen. Toen was Gallant een van degenen die met name ook onder Amerikaanse druk zei, nee, dat gaan we niet doen. En er waren nog een aantal van die kruispunten, met name ook voordat het grondoffensief in Libanon begon. Dus je kunt je voorstellen dat het misschien wel in die zin vloeiender gaat zijn voor Netanyahu. Zeker ook, hè, nu de wissel van de wacht in Amerika plaatsvindt, kan het zijn dat de dingen gaan veranderen. Maar wat het precies gaat betekenen, dat kunnen we niet zo zeggen.
Nee, de verkiezing van Trump, je noemt hem al. Wat zijn de reacties in Israël op de winst van Trump?
Ja, dus in de afgelopen dagen onderzoek gedaan wat de Israëli's nou precies vinden. Zoals met heel veel thema's ligt het ook hier uiteen. Wat de meeste Israëli's wel degelijk hoopten dat het Trump zou worden. En met name omdat ze zich herinneren wat er in de afgelopen jaren voorgevallen is. Onder de Obama en Biden-administratie zijn deals met Iran gesloten. Met name over het nucleaire programma die Iran hebben versterkt, ook welvarender hebben gemaakt. En wij zien altijd een direct verband tussen de welvaart van Iran en de sterkte van Hamas en Hezbollah. Wat Iran die natuurlijk die armen financiert. En we weten van Trump dat tijdens zijn vorige termijn dat hij daar een punt achter heeft gezet. En Iran stak goed kon aanpakken. Dus de hoop is dat Trump dat opnieuw kan doen. Ik denk dat de Israëli's daar meer op focussen omdat we Trump specifiek zo'n sympathieke vent vinden of iets in die trant.
Ja, nou, Netanyahu heeft ook gereageerd op Twitter. Heeft hij president Trump, de nieuwe president Trump, gefeliciteerd. Wat zei hij?
Ja, het was best wel een hele joviale felicitatie. Dus hij had het over een historische overwinning. En ook wel mooi op het eind schreef hij in true friendship. Dus hij benadrukte de jarenlange vriendschap. tussen beiden. Die overigens een tijdje geleden best wel een beetje bekoeld was. Nadat Biden president werd, feliciteerde Netanyahu hem met de overwinning. En dat is schijnbaar heel slecht gevallen bij Trump. Want dat leidde tot een tijd lang dat de relaties duidelijk koeler waren. Ja, dat schijnt dat dat weer bijgetrokken is. En de mannen hebben zich ook weer ontmoet. Dus in de felicitaties klonk echt een beetje een persoonlijke noot ook door. En een stukje hoop dat dit Netanyahu en ons verder kan helpen.
Ja, tot slot Jeanette. Trump gaf aan in zijn overwinningsuitspraken dat hij zegt van ik beëindig liever oorlogen dan dat ik ze begin. Even geparafraseerd. Is dit ook de hoop die Israëli's hebben dat er nu een einde zal komen aan die oorlog waar Israël al meer dan een jaar in vastzit? Dankzij de verkiezing van Trump dan?
Ja, absoluut. En ik denk als Trump zoiets deelt, omdat we helder moeten hebben dat hij niet de oproep tot een staakt het vuren bedoelt, zoals we al zo vaak hebben gehoord. Trump heeft eigenlijk, wat we ook in het verleden al hebben gezien, heel daadkrachtig spreken en handelen. Onder zijn bewind kwamen de Abrahamakkoorden tot stand, werd de vrede gesloten met Bahrein, met de Emiraten. Kwam er ook een vredesakkoord met Marokko. Dus de hoop is heel erg dat we op die manier de oorlog kunnen gaan beëindigen. Dus door het min of meer sunnitische blok samen met Israël te versterken en het shiitische blok onder leiding van Iran te verzwakken. Wellicht door opnieuw uit het nucleaire akkoord te stappen of iets in die vorm. En dat zou inderdaad heel snel de oorlog kunnen beëindigen.
We gaan het volgen. Dank voor jouw toelichting, Jeanette Gabay.
Graag gedaan.
Rikkelt, Donald Trump heeft de verkiezingen gewonnen. In zijn eerdere termijn als president was hij echt een uitgesproken bondgenoot van Israël. Hè? Hoe is dat nu?
Ja, dat zullen we af moeten wachten. Maar ik denk dat hij weinig anders zal doen dan in zijn eerste vier jaar. En met kop en schouders steekt hij natuurlijk bovenuit de Abrahamakkoorden die hij in 2020 sloot
met omliggende
landen, zal ik maar zeggen, van Israël.
Ja.
En ik denk dat hij zal gaan proberen om meer landen bij die Abrahamakkoorden te betrekken. Om zo, ja, als het ware een ring om Iran te leggen. En misschien wel dat land voorgoed uit te schakelen.
Ja, nou, daar gaan we zo meteen wat verder over praten. Maar Trump die profileerde zich in 2019 als de president die het meest pro-Israël is. Klopt dat eigenlijk?
Ja, ik denk het wel. Als je het vergelijkt met nu Biden, die in het Witte Huis zit, dan is hij zeker meer uitgesproken richting Israël. We gaan kijken of dat de komende vier jaar ook het geval zal zijn.
Nee, want eigenlijk hebben alle presidentskandidaten tot nu toe min of meer gezegd van nou, wij zijn vrienden van Israël. Ja. Wij beschouwen Israël als onze belangrijkste bondgenoot. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van nou, elke presidentskandidaat of president heeft dat gehad.
Ja, maar er zit natuurlijk een verschil tussen woorden en daden. Hè? Dat je, met woorden moet je het beleiden. Dat verwacht het Amerikaanse publiek ook van een president. Maar in daden moet het natuurlijk blijken.
Ja.
En ik noemde net de Abrahamakkoorden. Trump heeft ook tijdens zijn eerste periode de Amerikaanse ambassade verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem.
Ja.
Misschien, denk ik, is zijn eerste buitenlandse bezoek, nadat hij geïnaugureerd is in januari, wel aan Israël, aan Jeruzalem.
We moeten het afwachten.
We zullen dat zien.
Ja. Wat gaat er concreet veranderen ten opzichte van het presidentschap van Biden? Als we het hebben over Israël in het Midden-Oosten. Uiteraard.
Ja, nou, ik denk dat er in eerste instantie niet veel zal veranderen. Dat de steun, zowel financieel als militair, aan Israël dezelfde zal blijven.
Ja.
Het is inmiddels opgelopen tot meer dan 50 miljard dollar.
Steun die naar Israël gaat.
Steun die naar Israël is gegaan. Dus daar zal op korte termijn weinig in veranderen.
Is dat per jaar? 50 miljard?
Nee, opgeteld nu, sinds de begin van de oorlog.
Okay.
Ja, er gaat ongeveer iedere maand 3 miljard die kant op. Dus ja, dat zijn enorme bedragen die daarmee gemoeid zijn.
Mm.
Op langere termijn denk ik dat Trump de oorlog wil beëindigen. Hij heeft al gezegd, Netanyahu, stop die oorlogen voordat ik geïnaugureerd word. Dat is op 20 januari. We leven er wel zijn volgend jaar. Dus ja, dat zijn nog 2 maanden, zo'n beetje.
Dus Netanyahu moet gaan opschieten.
Ja, die moet gaan opschieten.
Ja.
En dat op langere termijn, zoals ik net zei, dat Trump zal werken aan de uitbreiding van die Abrahamakkoorden. en ja, richting Iran zal proberen zoveel mogelijk landen daaromheen te verenigen.
Ja, maar het klinkt ook een beetje als een dreigement dat Trump zegt van nou zorg maar dat de vrede is voordat ik president word.
Nou ja, hij heeft al meer gezegd. Hij heeft ook gezegd de oorlog in Oekraïne die los ik in een week op. Mm. En opvallend is wel dat onder het eerste presidentschap van Trump er geen enkele oorlog in de wereld is begonnen. Mm-hmm. Dus ja, heeft de man daar invloed op? Misschien wel. Hij komt over als een sterke leider. Ja. En als je dan met andere sterke leiders aan tafel zit, ja, imponeren die elkaar. Mm. Het zou kunnen, maar feit is dat er geen enkele oorlog gestart is onder zijn eerste president.
Nou ja, nu is er natuurlijk wel oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten die zijn met Amerikaanse diplomaten, met militaire commandanten ook diep betrokken bij de conflicten die Israël voert in Gaza, in Libanon, in Jemen, Irak, Iran. En die conflicten die speelden in die vorige presidentsperiode van Trump helemaal niet. Mm-hmm. Is Trump in staat om die oorlog aan te gaan, om die voor te zetten?
Nou, dat is kijken in het hoofd van Trump en dat kan bijna niemand. De man is natuurlijk ook zeer wispelturig en zegt de ene dag en doet de andere dag wat anders. Gelukkig zijn apparaat daarachter, en dan spreek ik over het defensieapparaat, is betrouwbaar. Mm-hmm. Dus alles wat hij verzint, ja, dat zal eerst nog daar moeten passeren. Bijvoorbeeld in zijn eerste termijn riep hij ook de NAVO, daar wil ik uit, die blaas ik op, vind ik niks. Zijn generaals belden dan met NAVO-landen en ook met de Russen van, nou, de soep wordt niet zo heet gegeten hoor, als die wordt opgediend. Ja. Keep cool en carry on. En ik denk dat dat ook richting al die conflicten die je net opzomde zal gaan gebeuren. Van dat Trump naar de buitenwacht misschien wel van alles zal roepen, maar dat zijn apparaat daarachter, zijn hele regering, toch voorzichtiger zal zijn.
Ja, nu als we kijken naar het conflict specifiek met Hamas in Gaza, verwacht je dat Trump, net zoals Biden dat de hele tijd probeerde, zal proberen aan te sturen op een deal? Vrijlating van de gegijzelden, vrede in Gaza.
Ja, Trump is een dealmaker, waarbij hij van zichzelf verzekerd is dat hij er altijd positief uit moet komen. Maar hij zal zeker aansturen op een deal om die oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. Net als richting Oekraïne zal die ook aansturen op een deal. Die komt denk ik neer op een soort status quo. Dat wat de Russen veroverd hebben nu, dat mogen ze houden. Poetin kan met opgeheven hoofd naar buiten treden. En Zelensky krijgt de belofte dat hij lid van de NAVO mag worden.
Ja.
En zoiets zal ook in het Midden-Oosten
gebeuren. Tegelijk, Netanyahu die heeft aangegeven, nou, wij moeten doorgaan tot Hamas is verslagen.
En tot alle gijzelaars terug zijn.
Tot de gijzelaars terug zijn. Tot de inwoners van Noord-Israël weer terug kunnen naar hun huizen. Dus je zou zeggen, ondanks dat ze een goede relatie met elkaar hebben, Trump en Netanyahu, dat ze daar toch wel een beetje tegengestelde belangen zouden hebben.
Ja, dat is misschien voor de buitenwacht zo. Ik denk dat de heren achter de schermen, het zijn goede vrienden van elkaar. Netanyahu bezoekt ook regelmatig het privéverblijf van Trump in Florida. Dat men achter de schermen misschien al verder is dan wij denken. En plannen heeft ontwikkeld voor wat als Trump straks president is. En hoe het dan verder met het Midden-Oosten moet.
Ja.
Dat lijkt nu nog uit elkaar te liggen, maar ik denk dat achter die schermen
dat zal een stuk verder zijn dan wat wij
dat
weten.
Dat men verder is, precies.
Ja. Wat betekent de verkiezing of de winst van Trump voor de verhoudingen met Iran?
Ja, ik denk dat ze in Iran wel achter hun oor moeten krabben met deze nieuwe president. Want wij weten dat Trump niet ongevoelig is voor het grijpen naar wapens. En dat hij
misschien ook makkelijker doet dan Biden?
Dat zeker. Mm-hmm. En dat hij misschien wel bommenwerpers richting Iran zal laten gaan. Om Iran, zoals ik net eerder zei, uit te kunnen schakelen.
Ja.
Dus ik denk dat men in Iran liever mevrouw Harris had gehad dan nu Donald Trump.
Ja.
En dat ze niet blij zijn met deze nieuwe president.
Nee, maar betekent dat dan ook dat er een grotere kans is op echt een escalatie in het Midden-Oosten? Tot nu toe wordt er tussen Iran en Israël over en weer raketten afgeschoten.
Ja.
Het lijkt relatief beperkt te blijven, maar denk je dat dat meer gaat worden?
Nou ja, ik roep even in herinnering dat na die raketten op 1 oktober... 180 raketten vanuit Iran richting Israël, dat daarna de Amerikanen een antiballistisch systeem hebben opgesteld in Israël, in de Negev-woestijn. een systeem waarmee je raketten uit de lucht kunt halen.
Ja.
Israël heeft dat natuurlijk zelf met de Iron Dome. Maar dit THAAD-systeem is veel geavanceerder. En met veel duurdere wapens.
En die kan veel grotere
raketten. En kan een veel groter bereik, een veel grotere range afdekken. Ja. Dus de Amerikanen zijn al betrokken bij die, nou zeg maar, aanvallen vanuit Iran. En dat zal zeker opgevoerd worden als Iran dat meer gaat doen.
Ja. Ja.
Ja.
Nu, de Verenigde Staten, we hebben het er al een paar keer over gehad. Ze zijn de grootste bondgenoten van Israël en vice versa. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, toen die vraag kwam, toen ben ik daar eens ingedoken. En eigenlijk is dat al sinds de Tweede Wereldoorlog. De president toen, Truman, 1948, erkende als eerste de staat Israël. Omdat hij vond dat Israël recht had op een eigen staat, een eigen land. Ook in herinnering roepen de Holocaust, natuurlijk, wat Israël en de Joden meegemaakt hadden. En hij zei, we moeten dat land steunen. We gaan ook militaire hulp daar naartoe brengen. Om te zorgen voor een militair overwicht in de regio. En als je dan de wereldkaart bekijkt, zie je dat dat weer gunstig uitkwam richting de Sovjet-Unie, die toen nog bestond.
Omdat ze dan een soort van proxy hadden, een soort macht dicht bij Rusland.
Want het is natuurlijk heel ver van de Verenigde Staten af. Mm-hmm. Maar als je in dat gebied zelf je belangen veilig stelt, ook militair, dan is dat veel handiger.
Ja, en dus, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Want je zegt vanaf het ontstaan van de staat Israël, 1948 was Amerika een bondgenoot. Hoe heeft dat zich ontwikkeld in die ruim 75 jaar?
Nou, je ziet dat sinds Truman de presidenten die daarna kwamen gewoon zijn idee ook overnamen en die steun financieel en militair gezien aan Israël bleven geven. Dat men Israël steunde in haar optredens, de Zesdaagse Oorlog en alle conflicten die daarna gekomen zijn. En dat, dat vandaag de dag de meest trouwe bondgenoot van Israël zijn de Verenigde Staten en andersom. En dat komt denk ik ook door de gigantische Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten. Het is de grootste buiten Israël. Mm-hmm. Ik heb even opgezocht, er wonen alleen al in New York 1,6 miljoen Joden.
Grote Joodse gemeenschap in Amerika.
Dat is meer dan Tel Aviv en Jeruzalem samen.
Ja.
En die hebben natuurlijk een enorme invloed. Op ook de politiek.
Ja.
En zo wordt de president, de zittende president, beïnvloed van wij steunen Israël.
Ja, dus je zegt die steunen vanuit Amerika en Israël, die is evident. Die hebben we ook gezien door de geschiedenis heen. Andersom, hoe steunt Israël haar grote bondgenoot Amerika?
Ja, dat is iets van misschien wel een klein duimpje en de grote reus. Door die strategische positie die Israël heeft in het Midden-Oosten, kan natuurlijk Amerika daar haar militaire belangen veiligstellen. Ik noemde net dat
een
systeem.
Voet aan de grond in het Midden-Oosten.
Ja, boots on the ground, letterlijk. Ja. Dat je daar aanwezig bent en je verzekerd weet van, ja, dit is een bondgenoot, die zal ons niet in de steek laten. Dus is er over en weer. Zijn de belangen groot en worden die ook, houden ze elkaar ook vast om die te kunnen verdedigen?
Ja, tegelijk is het interessante wel dat je ziet wereldwijd dat Israël steeds meer in een isolement raakt. Mm-hmm. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de resoluties die worden aangenomen tegen Israël, die zijn er ontzettend veel. Er lopen nu zaken bij het internationaal gerechtshof, bij het internationaal strafhof over Israël. Dus is het wel zo'n slimme bondgenoot voor Amerika?
Al die zaken die je nu noemt, die VN, je ziet dat steeds Amerikanen hun vetorecht gebruiken om zaken richting Israël tegen te houden.
Ja.
Dus ik denk wat er ook gebeurt, we hebben het afgelopen jaar ook gezien, Israël in oorlog, mensen ontvoerd. Daar was wel kritiek op in de Verenigde Staten, van ja, moet dat nou op deze manier met zoveel geweld en zoveel doden. Maar puntje bij paaltje bleef Biden toch Israël steunen.
Ja.
En zal ook de volgende president dat doen.
Ja. Is een republikeinse president per definitie meer pro-Israël dan een democratische?
Nee, dat kun je niet zeggen. Nee. Een mooi voorbeeld uit de geschiedenis is Clinton. Dat is een democraat. En die heeft natuurlijk de Camp David-akkoorden gesloten. Dus dat maakt niet uit of het een democraat of een republikein is.
Die Camp David-akkoorden, leg eens even kort uit. Wat is dat ook alweer?
Ja, de vrede tussen Israël en Egypte werd toen gesloten. Mm-hmm. Er is een hele mooie foto van dat Clinton achter de beide presidenten staat die elkaar de hand geven.
Ja.
En dat was natuurlijk ook voor Clinton zelf
een historisch moment.
Een prachtig beeld.
Ja.
En zo zie je eigenlijk wel dat iedere president wil eigenlijk wel richting Israël iets doen. Waardoor zijn naam in de geschiedenis vastgelegd wordt. Mm-hmm. En daar later aan herinnerd kan worden.
Ja, kan het ook een enorm struikelblok worden voor Trump? Want hij heeft grote verwachtingen gecreëerd. De oorlog die gaat beëindigd worden. De oorlog in Rusland tussen Rusland en Oekraïne gaat beëindigd worden. Ja. Maar meer specifiek over het Midden-Oosten. Mm-hmm. Kan dit ook terugslaan op hem?
Dat kan zeker. Alleen, wij weten van de eerste 4 jaar van Trump... dat alles wat naar hem terugkomt als een boemerang... ja, dat wimpelt hij van zich af. Mm-hmm. En hij verzint een nieuw idee. Dus het zal hem niet raken, direct, zijn presidentschap. Maar het zal wel op wereldschaal van invloed zijn... over hoe hij de geschiedenisboeken ingaat. Mm. Wil hij die Abraham-akkoorden uit gaan breiden? Met welke landen dan? Hoe reageert Iran daarop? Mm. Zijn die bereid om een oorlog te beginnen tegen Israël? Een volledige oorlog bedoel ik. En dat is dan ongrijpbaar voor de president, voor de Amerikaanse president.
Ja, je noemde net ook al die Abraham-akkoorden.
Ja.
In het eerste presidentstermijn van Trump heeft hij, of zijn schoonzoon eigenlijk, gezorgd dat die Abraham-akkoorden er kwamen. Mm-hmm. Ook misschien deels door die Abraham-akkoorden is de oorlog, is 7 oktober op een gegeven moment gebeurd en is de oorlog nu in het Midden-Oosten bezig. Is het realistisch dat Trump in zijn komende ambtsperiode die Abraham-akkoorden weer nieuw leven kan gaan inblazen en misschien zelfs uitbreiden?
Ik denk het wel. Mm-hmm. Ja, je noemt zijn familie, zijn schoonzoon en zijn dochter zijn natuurlijk Joods geworden. Stond aan de basis van die Abraham-akkoorden.
Ja.
En zullen zeker, en dat, ik denk dat we dat in het eerste jaar van Trump in zijn nieuwe periode al gaan zien, dat ze gaan proberen om die uit te breiden en daar meer succes mee te hebben.
Is het realistisch op dit moment, nu het Midden-Oosten zo'n kruidvat is?
Dat is een vraag die in de toekomst verborgen, het antwoord ligt in de toekomst verborgen.
Ja.
Is het realistisch? Ik denk dat veel landen ook hun knopen tellen op een gegeven moment. En zich realiseren van wat willen wij in een totale oorlog hier in het Midden-Oosten met Iran als tegenstander? Of willen we de hand reiken naar de Amerikanen en Israël? En daar ook, want dat is wel op de achtergrond, financiële steun voor ontvangen.
Ja, nu, zijn eerdere presidentstermijn heeft Trump meerdere malen toenadering gezocht, onder andere tot de Russische president Poetin, die nu ook bekend staat als een bondgenoot van Iran.
Mm.
En dat maakt het ook weer extra ingewikkeld, want hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar?
Ja, maar kijk, in die zin, Trump is natuurlijk een, om het zo te zeggen, een mannetjesmaker. Mm. Hij komt over op een imponerende wijze. Ik heb hem ooit meegemaakt bij de NAVO. Er werd een foto gemaakt van alle regeringsleiders en Trump die beende zich een beetje naar voren om op de eerste rij te kunnen staan.
Mm.
Heb je tegenover je iemand die ook zo is, dan voel je elkaar aan. Ja. Dus Poetin is ook zo'n type.
Maar ze hebben wel tegengestelde belangen, namelijk absoluut. Poetin werkt samen met Iran, de aartsvijand van Israël.
Ja, precies. Dus hoe dat gaat achter de schermen, dat weten wij niet. Mm. Maar ik kan me voorstellen dat daar misschien wel letterlijk met een handjeklap zaken geregeld worden. Dus tussen de Amerikaanse president en het hoofd van Rusland over de situatie in het Midden-Oosten. Kijk, Trump is ook met de Noord-Koreaanse leider op de foto gegaan. Dat had niemand ooit kunnen bedenken.
Nee.
Er zijn nu Noord-Koreanen die ingezet worden in Oekraïne. Ja, dus het ligt allemaal
Poetin en Trump
moeilijk met elkaar verbonden. Ja. Maar uiteindelijk, als die mannen, want het gaat meestal alleen om mannen, als die met elkaar in gesprek blijven, ja, dan is dat een gunstig teken.
Ja. Verenigde Naties. De Verenigde Staten spelen daar een belangrijke rol. Je noemde ook al net dat Amerika vaak ook zijn veto inzet in de VN-veiligheidsraad... als het gaat over resoluties tegen Israël. Kun je uitleggen waarom dat zo belangrijk is voor Israël?
Nou ja, ik noemde net Klein Duimpje en de Grote Reus. Misschien is eerbiediger gezegd de Kleine en de Grote Broer. Ik ben de oudste van 5 broers... Als ik in het verleden een broer van mij, die werd wat aangedaan op school, dan ging ik daar naartoe om even verhaal te halen.
Ja, nou, kijken die pestkoppen wel uit wat ze doen.
Ja, zo kun je de relatie tussen Israël en Amerika ook zien. Israël weet dat in de VN de Amerikanen zullen vetoen als er weer een resolutie wordt aangenomen tegen hen. Dus... zie het in die verhouding, kleine en grote broer, die het voor elkaar opnemen.
Ja, nou ja, in de VN gebeurt een heleboel. Het afgelopen jaar al helemaal, als het gaat over de oorlog in Israël. Ik noemde al net het gerechtshof, het strafhof, de resoluties die worden aangenomen in de algemene vergadering, in de Veiligheidsraad. Denk je dat er veel gaat veranderen nu Trump president wordt?
Nogmaals, op korte termijn niet. Daar zal de situatie gewoon dezelfde blijven zoals die nu is. Zeker in de eerste maanden van een nieuw presidentschap. Maar ik denk dat op termijn... ieder jaar gaan presidenten ook naar de VN toe om daar een toespraak te houden. Ja. En dat Trump zijn eerste gelegenheid daar in New York bij die VN zal aangrijpen... om misschien wel de VN een lesje te leren.
Ja.
En te vertellen hoe het in zijn optiek dan wel moet... En niet iedere keer Israël bashen en resoluties aannemen en ja, bijna tegen Israël te zijn, maar ermee samen te werken.
Ja, tot slot Rikeld. De komende tijd, je noemde het al net, pas in januari wordt Trump echt
20 januari.
Geïnaugureerd als president. Ja. Wat gaan we in die tijd merken van de verkiezing van Trump als het gaat over de relatie Amerika-Israël?
Je bedoelt na 20 januari?
Ja.
Ja, misschien is zijn eerste bezoek wel aan Jeruzalem. Wie zal het zeggen? Dat zou een signaal zijn van... kijk mensen, wij steunen Israël door dik en dun. De eerste maanden zal er niet veel veranderen. Maar op termijn, hij heeft natuurlijk 4 jaar. Trouwens zijn laatste 4 jaar ook, omdat hij al 4 jaar heeft gehad.
Ja.
Dus daarna moet hij verplicht verdwijnen uit het Witte Huis. Maar dat hij zeker in die 4 jaar zal proberen... om als president de geschiedenisboeken in te gaan... die misschien wel...
Als de man die vrede bracht in het midden.
Vrede bracht en Iran heeft verslagen.
Ja, we gaan het meemaken. Rikeld Pasterkamp, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga naar cvi.nl/actueel voor actuele informatie over de situatie in Israël op dit moment. Zodat u ook punten heeft waarvoor u kunt blijven bidden voor Israël. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.